onderzoeksbeurzen in de Verenigde Staten te ontvangen. Amerikaanse academici en studenten krijgen daarentegen de kans om les te geven en onderzoek te doen aan onderwijsinstellingen die door het ministerie van Religie worden ondersteund. Ambassadeur Kamala hoopt op de beste resultaten voor het Fulbright-programma voor instellingen en academici van het ministerie van Religieuze Zaken van Indonesië. Fulbright is een academisch uitwisselingsprogramma van de Amerikaanse overheid dat in meer dan 160 landen actief is. Het geïntegreerde industriegebied Batang in Midden-Java meldde dat de Chinese investeerder, de Elecmeta Longteng Indonesia, 600 miljard rupiah in het gebied heeft geïnvesteerd. Volgens de president-directeur van het geïntegreerde industriegebied van Batang, Murah Wirawan, is de aanwezigheid van de metaalindustrie het bewijs dat het gebied aantrekkelijk is als wereldwijd investeringscentrum. Volgens Murah zal dit project niet alleen de industriële groei stimuleren, maar ook nieuwe banen en economische kansen creëren voor de omliggende gemeenschap. Met de visie om marktleider te worden in Indonesië en met de volledige steun van de overheid hoopt Murah dat deze fabriek een drijvende kracht zal worden voor de transformatie van de binnenlandse metaalindustrie. Het Indonesische Rode Kruis van DKI Jakarta werkte samen met het Zuid-Koreaanse Rode Kruis, de vestiging in Gyeongnam en studenten van de Inje Universiteit om multidimensionaal onderwijs te bieden aan basisschoolleerlingen in West-Jakarta op donderdag 9 januari. Iswadi, de administrateur van het Indonesische Rode Kruis voor de provincie DKI Jakarta op het gebied van samenwerking en partnerschap, zei dat de geboden opleidingen gericht waren op gezondheidskennis, het maken van biopolieën, vergroening, het beschilderen van vazen en ook het repareren van schoolfaciliteiten. Iswadi zei dat culturele uitwisseling het hoogtepunt van het evenement deze week was. Het Indonesische Rode Kruis van DKI Jakarta gaat samenwerken met de Rode Kruisen van een aantal andere landen, zoals Japan en Singapore.
Voice of Indonesia.
Transmigratie is een programma om mensen te verhuizen van dichtbevolkte gebieden naar minder dichtbevolkte gebieden. In Indonesië is transmigratie een van de bevolkingsprogramma's van de overheid die al sinds de jaren 50 wordt uitgevoerd. Dit programma werd opgezet als oplossing voor het probleem van de bevolkingsdichtheid op verschillende plekken, zoals op het eiland Java. Het hoofddoel is het creëren van gelijke kansen voor de bevolking en het verbeteren van het welzijn van de mensen. Tot op heden is transmigratie nog steeds onderdeel van het beleid van de Indonesische regering. De vorm van het overheidsbeleid ten aanzien van transmigratie is echter sterk veranderd. Coördinerend minister voor infrastructuur en regionale ontwikkeling Agus Harimurti Yudhoyono benadrukte dat dit transmigratieprogramma niet alleen draait om het verplaatsen van mensen, maar dat de nadruk ligt op het ontwikkelen van economische groeicentra in de bestemmingsgebieden van de transmigratie. Deze gebieden moeten worden ontwikkeld tot nieuwe, onafhankelijke en duurzame economische centra, zodat ze een mooie toekomst kunnen bieden aan transmigranten. Het ministerie van Transmigratie merkte op dat er tegen eind 2024 in totaal 419 transmigratiegebieden verspreid over Indonesië zullen zijn. 153 daarvan hebben speciale aandacht van de overheid nodig. Hiervan zijn 45 gebieden tot prioriteit verklaard in het Nationaal Ontwikkelingsplan voor de middellange termijn van 2025 tot 2029. Het ontwikkelen van transmigratiegebieden is zeker niet eenvoudig. Het vereist synergetische samenwerking van verschillende partijen. De overheid kan er zeker niet alleen voor zorgen dat transmigratiegebieden zich ontwikkelen tot nieuwe centra van economische groei. Er is samenwerking met de particuliere sector nodig, met name bij de ontwikkeling van hoogwaardige producten in transmigratiegebieden. Hierbij moet niet alleen de nadruk worden gelegd op de landbouwsector, maar ook op andere bedrijfstakken zoals de veehouderij, het toerisme en de plantagesector.
Luisteraars, dat was het hoogtepunt van de week. We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 17 januari 1961. De Congolese leider Patrice Lumumba werd gedood. Patrice Lumumba was de Afrikaanse antikoloniale leider en de eerste premier van de Democratische Republiek Congo, democratisch verkozen na onafhankelijkheid van België in juni 1960. Patrice Lumumba herstelde de waardigheid van zijn land, maar werd tegengewerkt door westerse landen, met name België, Frankrijk en de Verenigde Staten. Die drie landen hebben vervolgens samengespannen met lokale regimes in Congo, tribale leiders en het leger om Lumumba ten val te brengen. 10 weken later werd het leiderschap van Patrice Lumumba ten val gebracht. Hij werd later gevangen gezet en vermoord op 17 januari 1961, de actie die uitgevoerd met de hulp van de Belgische regering. Uiteindelijk in 2002 heeft de Belgische regering zich officieel verontschuldigd bij de bevolking van Congo voor hun betrokkenheid bij de staatsgreep en de moord op Patrice Lumumba. We gaan verder met de geschiedenis van 17 januari 1948. De Renville-overeenkomst werd door Indonesië en Nederland ondertekend. Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen Indonesië en Nederland die wordt bemiddeld door een drie-staten-commissie, namelijk de Verenigde Staten, Australië en België. De overeenkomst begon in december 1947 en werd ondertekend op 17 januari 1948 op het dek van het USS Renville oorlogsschip als een neutrale plaats die aanmeerde in de haven van Tanjung Priok, Jakarta. De belangrijkste inhoud van de Ramville-overeenkomst is dat Nederland alleen Centraal Java, Yogyakarta en Sumatra als Indonesische gebieden erkent, dat er een scheidingslijn is tussen Indonesië en Nederland en dat het Indonesische leger gebieden moet verlaten die onder Nederlands toezicht staan. Maar de Ramville-overeenkomst mislukte nadat de Nederlanders agressie in Yogyakarta lanceerden en president Sukarno en vice-president Muhammad Hatta arresteerden. We beëindigen met de gebeurtenis van 17 januari 1995, de grote aardbeving in de havenstad van Kobe, Japan. Een aardbeving van 7,2 op de schaal van Richter vernietigde de stad Kobe in Japan en resulteerde in meer dan 6.400 doden en liet meer dan 300.000 mensen dakloos. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
luisteraars, we gaan nu naar het programma Indonesiaku. Het gaat over de recente informaties van Indonesië. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia.
De Indonesische minister van Milieu, Hani Faisal Nurofik, stelde dat de door Indonesië uitgevoerde handel in koolstofemissierechten erop gericht is de doelstelling van het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen te behalen, zoals vastgelegd in het document Nationaal Vastgestelde Bijdrage of NDC. Hij zei dat Indonesië zijn inspanningen op het gebied van koolstofhandel blijft verbeteren. Een daarvan is de ontwikkeling van een optimaal nationaal registratiesysteem of SRN, naast de communicatie met de Indonesische effectenbeurs over de Indonesische koolstofbeurs. Het bestaan van de economische waarde van koolstof is onderdeel van de inspanning om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Deze moet met onze eigen inspanningen met 31,89% worden verminderd en met 43,2% met internationale steun tegen 2030 volgens het document Nationaal Vastgestelde Bijdrage en het bereiken van nul koolstofuitstoot in 2060. Minister Hanif zei dat Indonesië daarom direct een klimaat zal creëren voor de implementatie van een koolstofeconomie door middel van koolstofhandel, prestatiegerichte betalingen en koolstofheffingen, zoals voorgeschreven in presidentieel besluit nummer 98 van 2021. Naast het optimaliseren van de effectiviteit van het nationale registratiesysteem, zal de Indonesische regering binnenkort ook een methodologie, geloofwaardige certificering van emissiereductie en voltooiing van de routekaart voor sectoren die zijn opgenomen in de nationaal vastgestelde bijdrage, evenals meting, rapportage en verificatie vaststellen. Minister Hani Faisal voegde eraan toe dat Indonesië binnenkort het tweede nationaal vastgestelde bijdragedocument zal indienen bij het secretariaat van het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering of UNFCCC. Volgens hem staat de oplevering gepland voor uiterlijk februari 2025. Hani Faisal moedigde alle partijen ook aan om in het tweede nationaal vastgestelde bijdrage document overeenstemming te bereiken over de cijfers voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens hem zal deze doelstelling een referentie vormen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen tussen 2031 en 2035. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Indah bila kita tapi tidak di mimpi saja.
Denah rumahmu,
Voice of Indonesia, the international attending from Radio Republik Indonesia, presented outstanding in nation talent. English, France, Dutch, Netherlands, Spanish, Arabic, Mandarin, Japan, and Indonesia. This outstanding wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesia en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.
Berbagai itu yang terhebat bagimu. Semua kata yang kan terus dapat ku siapkan. Tak lupa penampilanku rapikan. Ku siap tuh hadapi hari pesatku. Tak ada sedikit pun ragu yang terlintas. Karena kau selalu membuatku merasa pantas. Yang menjadikan istimewa bukan hanya cantikmu, tapi juga baik hatimu dan juga
satu, walau tak bersama.
Indonesia. Indonesia.
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Op frequentie Korte Golf, 3325 kHz. Website voinews.id. En vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter, @VOIIndonesia. Instagram, voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Geef maar een like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia en vergeet niet om ons te subscriben op YouTube-kanaal VOI Indonesia. Ik ben Nina Herjani. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le curseur en